Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kunt u mij nog zien? Met al dat licht achter me?
Nee.
Ik zie je in een waas.
In een waas.
Mooi ben je zo.
Ik zie alles in een waas. Mijn hele leven al. Ja, dat is toch zo?
Ja.
Ooit van aangezicht tot aangezicht. Hè? En hier is alles in een waas gespiegeld. Daar ben ik zo van overtuigd.
Ja,
dat voorop, oh, absoluut. Ja. Maar, ja. Ik wou vandaag iets zeggen over een regel die wij 's morgens altijd citeren bij de gelofte van Hisamatsu. Dat is een regel die je heel makkelijk uitspreekt, ik ook elke dag, maar waarvan ik ook ontdek en me afvraag in hoeverre het echt tot mij doordringt. Hoe gauw wij dingen opzeggen, dat geldt natuurlijk voor alles. Ook voor de gelofte, ook voor de sutra's. Maar wat dat betekent. En misschien moet dat ons soms ineens, mij ook, met een beetje een schok, door een tekst of wat dan ook, of door gebeurtenissen in het bestaan, dat het ineens helderder wordt. Of dat het gaat leven. En die regel die is over de geschiedenis. Wat staat er ook weer precies? Dat we mogen ontdekken hoe de geschiedenis zou moeten voortgaan. Hè? En elkaar de hand reiken enzovoort. Maar hoe de geschiedenis zou moeten voortgaan. Dat is heel makkelijk gezegd. Maar ik herinner me vooral een gesprek daarover met Masao Abe. Het eerste gesprek wat ik met hem daarover had toen ik in Japan kwam. En daar hadden wij het ook over de. En ik zat toen heel erg vast en ik was heel erg geraakt door een boek wat u misschien ook kent van Teilhard de Chardin, Het verschijnsel mens. Kent u dat? Dat was toen helemaal in, Teilhard de Chardin, en dat ging over de geschiedenis. En ik weet dat we erover spraken en dat hij toen zei, and what about Teilhard de Chardin? En ik zei, oh, wonderful. No, zei hij. No. Hij zei dat hij heel veel dingen boeiend vond, maar hij. Hij zei ook, het is op een of andere manier te makkelijk. Het is een historisch gebeuren wat zich ontvouwt tot een doel, tot een voltooiing. En toen zei hij er iets bij, maar het gaat om, en ik zal nooit die woorden vergeten, om een dimensie die daar loodrecht op staat. En ik wist daar echt geen raad mee. Wat is dat, een dimensie? Het gaat om iets anders. En pas in latere gesprekken, en doordat hij mij telkens verwees naar mijzelf, wie ben jij dan? Wie ben jij die dat leest? Wie ben jij die dat afvraagt? Tot ik echt een keer moest zeggen dat ik het niet wist. En ik heb het wel eens verteld, ik heb dat met tranen moeten zeggen en met angst, want het was of er iets wegviel, of de grond onder je wegvalt. Dat is een begin van een weg geweest. Het is echt zo, het begin maar. Hè? En dat zal ik dus nooit vergeten over die geschiedenis. Het is een dimensie erbij. Maar ik geef toe, dat klinkt kil. Een dimensie erbij. Een dimensie is net zoiets als het absolute. Of het nirvana en zo. Het niets. Dat zegt ons niks. Maar ik zal proberen dat een beetje dichterbij te brengen. Allereerst ook door, nou we het toch over het niets hebben, met een regel van Dostojevski. Sorry dat ik die naam hier noem. Die me, ja, met schaamte, maar het is gewoon voor mij van heel veel betekenis geweest, toch altijd. Wat hij schrijft. En een regel die ik ook nooit vergeten ben. Dat komt voor in de roman Demonen. Misschien kent iemand van u dat. Boze geesten wordt het ook wel eens vertaald. Biesi in het Russisch. En daar is een gesprek tussen twee mensen. Kirillov, dat is de man die het zweert bij dat het bestaan uiteindelijk zinloos is. Niets, met een kleine letter niets. En Shatov, die dat ergens wel begrijpt, van dat niets, maar dat het leegte en niets met een kleine letter. En die daartegenover zegt, het gaat om inderdaad een niets, maar dan gebruikt hij het bijna in de zin van boeddhisten, oriental nothingness, zoals een boek van Hisamatsu, hè? Het oosterse grote niets. Het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit, om uiteindelijk, net als in elke mystieke tekst van Johannes van het Kruis en in de India, neti, alle plaatjes, alle woorden, alle begrippen, alle pogingen zijn te klein. Het gaat om iets groters. Nogmaals, een dimensie erbij. Maar de dimensie doet mij niks. Laten we het dan maar houden op een, wat voor mij toch het mooiste uitdrukking is van het bestaan, op een gelaat. Om van aangezicht tot aangezicht. En voor mij is dat toch altijd het vrouwelijk gelaat, zoals dat in de hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid is. Dat hoeft niet voor iedereen te zijn, maar dat is voor mij persoonlijk zo. Dan moet iedereen maar kijken wat dat voor hem is. Of voor haar. Een kind, dat kan ook. Sorry dat ik een man niet noem, dat denk ik niet zo gauw aan. Maar er is over dat, er is een tekst in verband met de geschiedenis die ik zou willen voorlezen, stukjes ervan. Het is een beetje een herinnering uit de tijd dat ik net in Leuven benoemd was. En toen had ik veel contact met de mensen in Nijmegen van de socialistische uitgeverij. En er zit hier iemand bij die nog contact heeft met die mensen. Drie zijn er hier, ja toch? Ja toch? Wie is dat ook? Michel van Nieuwstad, die die kent? Hoeveel zijn dat er? Drie of vier? Heel veel, hè? Ja, jij ook, ja. Nou, daar ben ik al heel blij om. Want dat was in de tijd dat ik er in Leuven ook al veel voor op mijn kop kreeg. En ik ben een keer, toen ik een lezing hield aan de Katholieke Universiteit van Leuven over communistisch China, ben ik ook een keer gearresteerd door de veiligheidspolitie. Dat is en ondervraagd. En omdat ik wat ik daar gezegd had, en toen heb ik geantwoord, nou, ik zat vroeger bij de inlichtingendienst. Dat was zo, bij de luchtmacht. In Den Haag. En toen heb ik diezelfde lezing in Nederland gehouden voor de televisie. En dat kon in Nederland. Oh, ja. En daar wisten ze even geen raad mee. Dus de vervolging is niet doorgegaan. Ja. Maar ik heb veel contact gehad met de Belgische arts van Amada. Kent iemand die? Amada was toch alle macht aan de arbeiders, een hele bekende beweging. Ja, hè? Ja, toch? Of praat ik nou over zo ver verleden dat het niet meer bestaat? Voor jou niet, oké. Okay. Een beetje. Ja. Het is een tekst van Walter Benjamin. Ik weet niet of iemand die kent. Ja, Walter Benjamin. En het boekje heet Maar een storm waait uit het paradijs. En een heel aangrijpende tekst die hij ooit geschreven heeft toen hij een schilderij van Paul Klee kocht van een engel. Het heet Angelus Novus, het nieuwe engel. En die engel, die wordt, het is met lijntjes getekend zo, daar wordt van beschreven, ik zal het dadelijk voorlezen, die kijkt naar het verleden. Dat is natuurlijk ook een typische Joods gegeven. Wij moeten het verleden indachtig blijven en wij moeten afblijven van de toekomst. Dat is die dimensie erbij. Daar kunnen we niet aankomen. Dat onttrekt zich aan ons. Wij kunnen alleen kijken het verleden. En wat ga ik nu doen? Van Hisamatsu, wat je ook doet, het werkt niet, wat ga je doen? Of met de woorden van Elie Wiesel, die in Auschwitz zat, die gezien heeft hoe zijn vader gedood werd door de nazi's in het kamp. En die de aangrijpende teksten steeds schrijft over Auschwitz. Ja? Er zijn ook een aantal onbekende teksten van hem. Die heb ik ooit heel toevallig kunnen krijgen, via. Maar die zijn zelfs in de Joodse traditie niet zo bekend. En ik heb die ooit eens opgestuurd naar een rabbi, naar rabbies in Frankrijk en Zwitserland. Maar ik wilde iemand dat lezen. Het is zo'n aangrijpend getuigenis. Zoals ik dat nooit kan. Wij hebben dat niet meegemaakt. Ik heb de oorlog meegemaakt. En het bombardement van Nijmegen. Maar wij mogen niet over Auschwitz spreken. Maar zo Abby zei eigenlijk, ik mag dat ook niet. Ik ken het niet. Ik weet alleen dat het zo wezenlijk en fundamenteel is dat het alles in mij schokt. En dat was een heel, dat staat ergens ook in een van mijn boeken. Ik weet niet meer waar. Ik geloof in, zij is altijd soms. Maar Walter Benjamin, en dat vind ik wel ontroerend, die noemt, als hij dat schrijft, bijna met dezelfde woorden als Dostoevsky, maar die en van Massoud Abi, die andere dimensie, of dat andere gebeuren, of hij noemt het de geschiedenis op een mystieke manier verstaan. Net als Hisamatsu ergens schrijft, en dat is in dat, geloof ik, in dat boek over Kierkegaard dat ik dat zo schrijf, de religieuze dimensie van de geschiedenis. We kunnen de geschiedenis zien als een opvolging van wat er gebeurt, van feiten. En als we dan terugkijken, dan gebeurt vaak met ons wat die engel heeft die in de geschiedenis terugkijkt. Die ziet alleen maar een puinhoop, die ziet verschrikkingen, die ziet lijden. Hij kijkt naar het verleden, hij staat met zijn rug naar de toekomst. En het is een prachtige uitdrukking van Walter Benjamin, zegt hij. Hij staat met zijn rug naar het paradijs, wat dat ook is. Naar wat een Engelse mysticus ooit zei, all shall be well. En wat wij in die geloftes en in de teksten die wij zingen, de sutra's, vooral de van Shantideva, en in de tekst die wij vanmorgen gezongen, dat hoop en het verlangen en het verwachten en het oervertrouwen ondanks alles, dat uiteindelijk all must be saved, all will be saved. Ja. En die engel wordt daar naartoe getrokken, hij ziet het paradijs niet, maar hij wordt door een storm naar dat paradijs getrokken, dat hij niet ziet. Maar dat er is. En dat er als een ledematen en vleugels heen waait. Maar het enige wat hij ziet is de puinhopen van de geschiedenis. En die paradox, die wordt hier uitgedrukt in die engel en in wat Walter Benjamin daarover schrijft. En nogmaals, ik denk dat dat toch soms, als wij, en dat is veel te weinig voor mij, als we laten doordringen wat er gebeurt in de wereld, wat er gebeurt in het nabije oosten en wat er überhaupt aan verschrikkingen plaatsvindt. Ik vind dat ik daar heel erg bot en dat ik dat wakker moet houden. En dat ik dat moeilijk vind om wakker te houden. Want ik heb het te goed. En wij allemaal misschien. En dat wakker schudden, dat wij dat op een of andere manier moeten ontdekken, dat is nodig. Ook al is het schokkend. Overigens, het is even belangrijk dat wij ook onze vreugde kennen. En dat wij, ook niet altijd zo sterk, maar dat wij echt, dat evenzeer. Dat is trouwens iets wat ik van mijn pleegmoeder vooral geleerd heb. Dat ik daar vaak geen raad mis. Het is het ene en het andere. Zij zei altijd, is het de hoogtepunten en de dieptepunten. Maar van de dieptepunten leer je het meeste, zei ze. Maar als het maar nooit een kabbelend beekje wordt. En dat is echt wat zo'n tekst met ons kan doen. Net als een tekst van Dostoevsky, als het zegt dat heel de mensheid een streven is, met die woorden van Shatov, om het niets met kleine letters te ontkennen. Het nihilisme. Maar dat het streeft naar het niets met grote letters. Het is niet dit, het is niet dat, maar het is uiteindelijk diepste werkelijkheid. Ja, waar wij geen naam voor hebben. Maar we alleen maar ons oervertrouwen hebben. En ik zal een paar regels voorlezen en misschien dan ook wat toelichten. Zijn taal is filosofisch en niet makkelijk. Ik heb sommige regels doorgestreept omdat ik ze niet begrijp. Ja, het is ook zo. Het is een. En hij praat over de Messias. Dat vind ik overigens erg mooi, want er is een Franse schrijver die u allemaal kent, Sartre, die ook aan het eind van zijn leven door de Joodse traditie en door het messianisme, dat verwachting van de Tikkun Olam, de volmaakte eindtijd, tegen alles in, dat hij daardoor zo'n bekering heeft meegemaakt, Sartre. Echt een religieuze bekering. Dat vind ik ontroerend. Dat kan. Dat iemand zo de moed heeft een breuk te doen met zijn verleden. En tegelijkertijd ook aan dat verleden trouw te blijven. Het is veel dieper. Hij heeft het ooit eens uitgedrukt, al lang voordat die bekering plaatsvond, aan het einde van zijn boek De Woorden, wat ik iedereen kan aanraden. Het is een autobiografie. Dan schrijft hij, ik behoor tot degene die alleen maar van God kunnen zijn. Maar ik geloof niet in God. Hoe kom ik daar ooit uit? Dat is een fundamentele koan, hè. Dat is zo eerlijk. Dat is veel eerlijker dan alle plaatjes en alle woorden. En wat we onszelf zo kunnen mee in slaap zussen. En maar nogmaals, wat ons wakker houdt. En over dat wakker houden, nog iets. Het is niet mijn bedoeling, ook natuurlijk, om u wakker te houden. Maar het is ook om mijzelf wakker te houden. En ik herinner me een indrukwekkende documentaire op de televisie van een vroeger atheïstische Fransman, die later orthodox geworden is en die misschien wel eens genoemd heb, Olivier Clément. Herinnert u zich daar iets van? U kunt dat nakijken op de televisie of wat dan ook, op de Google kun je alles vinden, ook dit. Olivier Clément, 2 uitzendingen. Geïnterviewd door een Belgische journaliste. Een Belgische journaliste die echt van wanten weet, want ze is ooit mijn studenten geweest. Ja? Maar dat is zo indrukwekkend wat hij daarover zegt, over dat ontkennen van het niets. Dat is prachtig.
Wat was die journaliste geweest?
Wat?
Wat was zij geweest? Die journaliste?
Wie?
Ze was
een student van
mij. Oh. Een studente van mij. Een studente. Een zen-studente van mij. Ja? Maar ja. Ik kan niet navertellen hoe hij dat formuleerde, maar dat is... Dat was voor hem ook echt een ommekeer toen hij stond, zegt hij tegenover... Ja, waar kom ik vandaan? Uit het niets. Wat is er na mijn dood? Het niets. Wat is er achter de sterren? Het niets. Hij zei, dat is zo'n existentiële crisis geweest, dat ik dacht, ik stap uit het leven. En dan is er bij hem ook iets gebeurd. En daar heeft hij taal aan proberen te geven. Toevallig kwam hij in aanraking met de orthodoxe kerk. Dat vond hij mooi. Dat was dan een taal waar hij zich bij aansloot. Maar hij zegt, het zou evenzeer het hindoeïsme of het boeddhisme kunnen zijn. Zeker aan het eind van zijn leven. Ik heb hem overigens één keer gesproken. Ik heb mijn eerste koans van hem opgekregen, toen ik nog niet eens wist dat het boeddhisme bestond. Want hij had het over de geloofsbelijdenis, zo van, over wat in de dogma's geformuleerd werd, zei hij, is bewust zo geformuleerd omdat het een paradox inhoudt. Een fundamentele antinomie, wat je niet begrijpt. En de bedoeling is niet dat je dat maar leest en aanneemt, wat de kerk zegt het, maar dat je daarmee worstelt, zei hij. Hij heeft er zelf ook mee gevochten. Dus dit is ook een beetje de achtergrond van dit verhaal. Maar over Sartre wilde ik vooral zeggen dat voor hem het messianisme zo'n begrip is. En dat het voor deze auteur, Walter Benjamin, Joodse filosoof en Marxist, ook is. Zoals Cesar Matzo ooit gezegd heeft, eigenlijk zou er een socialisme moeten zijn met een religieuze dimensie. En er is nog iemand die dat letterlijk zo gezegd heeft. Ik durf zijn naam niet meer te noemen. Het begint met een D. Maar die heeft dat geschreven in zijn dagboek. Er zijn socialisten, zijn er niet zoveel, zegt hij, maar die dat religieuze ook tot uitdrukking brengen. Marxisten, zegt hij zelfs, maar die dat levend houden. Ja, dat zegt hij, aan het eind van zijn leven schrijft hij dat ergens. Dat is toch wonderlijk, hè? Ja. En daar is onze hoop op gevestigd, zegt hij. Maar nou terug naar deze auteur en het messianisme. En dat de geschiedenis niet iets is van het volgt elkaar op, oorzaak en gevolg. En op het einde komt er dan achter al die oorzaken wat wij doen met ons handelen, wat toch niet zo geweldig is, rolt er toch iets goeds uit. Nee, er gebeurt iets wat daar haaks op staat. Een wonder. Ja? Pas de Messias zelf, wat dat ook is. Een gestalte. Er zijn Joodse tradities voor wie de Messias uiteindelijk een vrouwelijke gestalte kan zijn. Dat moet iedereen maar invullen. Amida Buddha. Ja? Milei Fo, Maitreya Buddha. Allemaal gestalten die dat aangeven. Gelukkig dat het gestalten zijn. Een gelaat is ons toch het meeste dierbaar. Geen abstracties. Pas de Messias zelf zal het historische gebeuren voltooien. En pas in die zin dat hij de geschiedenis door dat plotse onverwachte ingrijpen, door de breuk die dan plaatsvindt, door dit volkomen nieuwe, dat hij de geschiedenis verlost, voltooit, herschept. Daarom kan niets in de gewone geschiedenis uit zichzelf naar dit verschijnen van de Messiaanse tijd verwijzen. Het ligt niet in het verlengde als een soort oorzaak en gevolg. Dat blijft hij benadrukken. Het kan dus nooit als een doel worden gesteld. Wij zitten in meditatie, wij doen koans, wij doen sociaal werk, wij engageren ons politiek met het doel. Ja, dat is goed, dat is belangrijk. Dat is de historische dimensie. Ook die mag er zijn. Maar het gaat tegelijk, zegt hij, om iets anders. Het kan niet nogmaals als doel worden gesteld door ons mensen. Historisch gezien is het einde en de voltooiing van de geschiedenis, wat ik dan de Messias noem, geen doel, maar een einde. Het onherroepelijk einde van al het bekende en oude. Het lijkt wel de woorden van Krishnamurti, hè, als ze zeggen, wat is er na de dood? Het definitieve en absolute einde van al het bekende. Maar, zegt hij, is eigenlijk niet het bekende wat ons vasthoudt en in een kooi zet. Is dat niet de verlossing dat het bekende eindigt? Zoiets. En zo blijft hij ook proberen dat maar te formuleren. Het gaat uiteindelijk, of men dit aan wil nemen of niet, om een mystieke geschiedenisopvatting. En de meest passende categorie om dit leven te houden. Het verwachten, het hopen, het uitzien, het vertrouwen naar dat wat ik maar het Messiaanse Rijk noemt, is zijn stilste naderen, ontdekt in de stilte. Dat lijkt ook zo tegenstrijdig, want wij denken, wij moeten iets doen om de geschiedenis te voltooien. Hij noemt het woord meditatie niet, maar dat stille naderen en dat onverwachte en dat haaks op alles staan, waar Masao Abbey tegen mij over had, wat in elke religieuze tekst staat, dat wordt hier opnieuw dus zo sterk, het stilste naderen. En niet alleen in de tijd en in de geschiedenis. Want het is juist de onmiddellijke, directe, messiaanse intensiteit van dat ene unieke persoonlijke mensenhart. Van het innerlijk van elk afzonderlijk mens. Dat doorleefd moet worden. Ook met pijn. En dan zal ik dat stukje voorlezen wat hij schrijft over die engel. U kunt trouwens die afbeelding van die engel van Paul Klee ook zien. Het is niet iets wat mij aanspreekt, maar het is wat hem geïnspireerd heeft. En wat alleen maar wil laten zien, het is zo wonderlijk hoe ieder uniek op een eigen manier door iets geïnspireerd kan worden en dat dat eigenlijk niet over te dragen is. Niet de teksten die ons raken, niet de ontmoetingen, niet de ogen die ik aankijk, niet de personen. Ik kan het niet zeggen. Ja, ik kan het wel zeggen, maar het is voor een ander eerder misschien vreemd. En voor iedereen moet dat eigenlijk zo vreemd en uniek blijven. Zoals dat gezegd, ik denk dat ik dat gisteren al aanhaalde, dat iedereen aan het einde van de tijden een steentje krijgt met een tekst die niemand kan lezen. Alleen de eeuwige en jij. En de eeuwige moet u ook maar invullen, zoals u dat wil. Zoals het bekend is, is het aan de Joden, waar hij zelf toe hoort, verboden om de toekomst te onderzoeken. De Torah, de wetgeving en het gebed onderrichten hem daarentegen juist in het gedenken. In het gedenken van het verleden. In het nooit vergeten. In het indachtig blijven. Daar is een prachtig boek van Elie Wiesel. The Forgotten. Hoe heet dat in het Nederlands? Is dat vertaald? Ken ik dat boek niet door Jan Oegema? Ja, hè? The Forgotten, over het vergetene. Ja, het is net als dat. Er komt een tekst in voor in dat boek op het einde, waar een oude Joodse man bidt dat hij in godsnaam, ook als hij merkt dat zijn geheugen wegraakt, hè, dat hij nooit mag vergeten. Dat hij het indachtig mag blijven. Hè, altijd indachtig mag blijven. Alle verschrikkingen, precies als deze engel die naar het verleden kijkt. En hij zegt er zelfs bij aan het einde, dat vind ik de meest aangrijpende woorden in dat boek van Elie Wiesel. En als iedereen het vergeet, en God, Zelfs als gij het zult vergeten. Ik zweer dat ik het nooit wil vergeten en nooit zal vergeten. Zo, dat getuigenis. Dat is dat gedenken. En dat is meer dan alleen maar erover denken. Hè? Dat is... Dat zijn ook woorden bijvoorbeeld die mij ooit getroffen heeft bij Nietzsche, die dat ergens schrijft. Verlossing, verlossing voor mij betekent ook het verlossing van heel het verleden. Wat dat ook is. Nietzsche wist dat ook niet. Niemand weet dat. Maar dat we dat levend houden. Dat we dat levend houden, zonder te weten wat het is. Dat spreken wij uit in de gelofte en in al die andere teksten. En soms dringt het even tot ons doel. Dat kunnen we ook niet afdwingen, dat het steeds voor ons even levend is. Dat kan niet, dat mag trouwens ook niet. Maar ik zal verder lezen. Dit gedenken betekende voor de Joodse traditie een onttovering van de toekomst. Geen plaatjes maken van de toekomst, open houden voor de toekomst. Maar daarom werd de toekomst voor de Joden... Zeker geen lege tijd. Je mag niet denken aan de toekomst, dus het is leeg. Nee, zegt hij, dat is het niet. Want door het zo te stellen dat wij niets weten van de toekomst, dat wij daar af moeten blijven, juist daardoor is elke seconde in elke mens, ieder uniek, die heel kleine poort waardoor de waarlijke levende Messias elk moment kan binnentreden. Dat is die ommekeer. Die dus niet begint in een historisch gebeuren, ook in een historisch, maar allereerst in wat in elke religieuze traditie metanoia genoemd wordt. Ommekeer. In het boeddhisme Ashraya Paravritti. Letterlijk vertaald, in het Engels is dat het mooiste, een revolution of the fundaments, een ommekeer. Een durven vertrouwen tegen alles in. Een durven verlangen tegen alles in. Tegen alle muren. Tegen alle twijfels. Tegen alles in. Tegen alle onmogelijkheden. Ja. Uiteindelijk is dat ook het beeld. Niet alleen van die Russische schrijver. Die ik niet meer zal noemen. Maar ook in de zen. De muur. De muur zonder poorten. Waar we toch doorheen gaan. Wij gaan daarmee terug. De stilte.